broeders en zusters, fijn hier te zijn. Wonderlijk hoe de Heer soms dingen leidt, vind ik. Als je kijkt naar de laatste drie liederen, 593, heerlijkheid, heerlijkheid, heerlijkheid. Heerlijk is uw naam. En het laatste lied was, toon mij uw heerlijkheid. Ik weet niet wie de liederen heeft uitgezocht, was jij dat? En het thema van vanochtend in mijn boodschap is de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dus ik weet niet, waarschijnlijk heb je het ook biddend gedaan en zo leidt de Heer weer dingen. Ik vind het heel bijzonder om dat niet alleen vanmorgen, maar best wel vaak mee te maken. Dat de liederen en de boodschap en alles wat er in zo'n dienst gebeurt, toch onder leiding staat van Gods geest. Want Hij wil ons bepalen bij de heerlijkheid van de Heer Jezus. En Bert zei het ook al aan het begin van deze samenkomst. We zijn een gemeente, we willen een gemeente zijn waar de Heer Jezus centraal staat. En dat is prachtig, dat is ook wat Gods geest doet in deze wereld. De Heer Jezus centraal stellen. En daarom wil ik ook met jullie een paar stukjes lezen uit de Bijbel. En nadenken daarna over de heerlijkheid. Ik zal zo uitleggen wat dat woord precies betekent. De heerlijkheid van de Heer Jezus. Eerst uit Johannes 11 een stukje. We lezen, even kijken, vier kleine gedeelten uit het evangelie van Johannes. Eerst Johannes 11, de geschiedenis van de opwekking, eigenlijk van de gestorven Lazarus. En ik lees daar de eerste vier versen van dat hoofdstuk uit de herziene Statenvertaling. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En dan iets uit hoofdstuk 12, het hoofdstuk daarna dus, vanaf vers 20. Maria in het begin van het hoofdstuk zalft ook weer de Heer Jezus. De geur van de mirre komt in het huis, de geur van de Heer Jezus in Israël. Maar in vers 20 staat, nu waren er enkele Grieken, dus niet Joden, onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die gingen dan naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Ook weer dat verheerlijkt. Dat woordje heerlijkheid zit daarin. Dan het derde gedeelte uit hoofdstuk 13. Dus nog twee stukjes nu. Heel kort stukje uit hoofdstuk 13. Vers 31. Toen hij, dat is Judas. Judas was de verrader van de Heer Jezus. En de Satan kwam in hem. En toen hij dan naar buiten was gegaan, staat daar, zei Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. En als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Nou, dat is heel veel van het woord verheerlijken. Ik zal het zo toelichten. En het laatste is hoofdstuk 17. En hebben we de vier stukjes gehad. Hoofdstuk 17 vers 1 tot en met vers 5. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, wat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mijn Vader bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Nou, tot zover de vier stukjes uit de Bijbel. Ik wil graag even bidden voordat ik begin. Omdat het namelijk best lastig is dit uit te leggen. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo bij elkaar zijn. En gaan nadenken over de heerlijkheid van uw Zoon. En ik bid, Heer, dat het in ons hart mag landen. Dat ik het over mag brengen zoals u dat graag wilt. Want het is uw verlangen dat uw Zoon geëerd wordt. Vader, zegen dit woord zo in Jezus' naam. Amen. Ja, het grote thema van de Bijbel, lieve mensen, broeders en zusters, is de heerlijkheid van de Zoon van God. En heerlijkheid, dat is de innerlijke voortreffelijkheden, de innerlijke volmaaktheden, de innerlijke eigenschappen van een persoon die naar buiten gebracht worden, die openbaar worden, die zichtbaar worden. Dat is heerlijkheid. Het karakter van iemand, zijn diepste motieven, worden zichtbaar gemaakt. En dat geldt heel in het bijzonder vanmorgen voor de Heer Jezus. En het is het verlangen van God de Vader dat wij als gemeente, dat jullie als broeders en zusters van elkaar, gaan lijken op die Zoon, op de Heer Jezus. Alleen het enige middel daartoe is niet de wet of regels of onszelf iets opleggen, maar is die heerlijkheid van de Heer Jezus aanschouwen. Dat zal ik straks ook nog wel even toelichten aan het eind. Dus dat heerlijke van de Heer Jezus in ons opnemen, met hem bezig zijn, ons hart voor hem openen, hem als het ware helemaal proberen te begrijpen en bewonderen en aanbidden. En dat leidt tot uiteindelijk het lijken op de Heer Jezus. Er is geen andere weg dan hem kennen en geworteld zijn in wie hij is. En daar gaat vandaag de strijd over. Daar is vandaag de geestelijke strijd het doel van. Dat jij, dat u, dat ik met iets anders bezig gaan in het geestelijke leven dan met de Heer Jezus. Met zijn persoon. En Satan heeft allerlei pijlen op zijn boog om ons af te leiden. Het kan je mobieltje zijn, of het nieuws, of je hobby, of nou ja, jezelf. Dat is ook een populaire, met jezelf bezig zijn. Maar het gaat in de Bijbel over de heerlijkheid, over de Heer Jezus, over zijn persoon. En afgelopen week was het hemelvaart. Toen ging de Heer Jezus naar de hemel en werd hij bij de Vader verheerlijkt. Ik zal dat zo nog wel toelichten. Hij is nu in de hemel. Hij heeft de plaats ontvangen die hem toekomt. We zien hem niet met onze ogen. Maar met het geloof mogen wij zien dat er nu een mens aan de rechterhand van God is, in wie alle bronnen zijn van zegen en van kracht. In hem is alles te vinden. Dat is ook het thema van onze Bijbelstudie. Elke maand hier. Een aantal mensen die komt daar. En iedere keer hebben we weer bewondering voor dat eenvoudige wandel in hem. Wees geworteld in hem, wordt opgebouwd in hem. En het evangelie wordt genoemd in 2 Korinthe 4 vers 4 het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Het evangelie is aangaande zijn Zoon. Het gaat niet om ons in het evangelie, maar het gaat om de heerlijkheid van de Heer Jezus. Als hij u en mij verlost heeft van zonde en schuld, is dat tot zijn heerlijkheid. Het toont aan wie hij is, wat hij gedaan heeft. En het heeft voor ons geweldige gevolgen. Daar mogen we hem voor danken en mogen we hem voor loven. Maar ten diepste gaat het niet om ons, maar het gaat om hem. Nou, ik ga proberen een aantal aspecten van die heerlijkheid met jullie door te nemen. En ik hoop dat je daar een beetje in meeleest en een beetje je hart opent daarvoor. Er is een heerlijkheid van de Heer Jezus in zijn aardse leven. Op het kruis, in de opstanding, in de hemelvaart en in zijn wederkomst. En die puntjes ga ik kort nalopen. Het eerste is even naar Johannes 1, voordat ik naar hoofdstuk 11 ga. Want ik wil dat even opbouwen namelijk. Tijdens zijn leven, de Heer Jezus. Johannes 1, vers 18. Nee, sorry, vers 14. Vers 14. Het woord is vlees geworden. Het woord was bij God. Het woord was God. De Heer Jezus is een goddelijk persoon. Hij is God. Hij was van de eeuwigheid af bij God, zegt Johannes 1, vers 1. En hij is mens geworden, hij is vlees geworden. En dan staat er in vers 14, hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Vol van genade en waarheid staat erachter, vol van genade en waarheid. De discipelen, de apostelen, die waren bij hem. En hij kwam van de Vader, hij was God, hij heeft zich vernederd, hij werd een mens, zoals u en ik, met uitzondering van de zonde. Hij wandelde hier beneden en die mensen zagen hem en dachten, wauw, wat een genade. Ik veroordeel je niet, zei hij tegen de overspelige vrouw, maar ga heen en zondig niet meer. Maar ook waarheid, de waarheid van wie God is. En als je even naar hoofdstuk 2 wil gaan, vers 11... dan zie je dat de Heer Jezus een teken heeft gedaan en zijn heerlijkheid heeft geopenbaard daar in Johannes 2. Hoe dan? Er stonden daar 6 vaten met water, 600 liter zo'n beetje, en hij veranderde dat in wijn. En toen heeft hij zijn heerlijkheid daar laten zien, dat zijn innerlijke persoon. Wat kwam hij doen? Wie is hij? Hij liet zien dat water staat voor reiniging, voor je innerlijke schoonmaking door het bloed, straks. Maar de wijn staat voor de vreugde die er is bij de Vader. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Hij kwam mensen wegvoeren van de wet. Van je moet, een eisende God. En hij voerde ze in de wijn van de vreugde van de Vader. Dat je niet veroordeeld wordt, hè, zij die in Christus Jezus zijn, hè, daar is geen veroordeling voor, zegt Romeinen 8. De liefde van God is openbaar geworden. Vol van genade en waarheid. Zijn heerlijkheid. En dan gaan we naar Johannes 11, wat ik net voorlas. Niet alleen heeft hij getoond wie God is. Daar kom ik zo nog wel op terug in Johannes 13. Dat is schitterend. Maar hij heeft ook als zoon van God laten zien. Kijk maar in vers 4. Dat de dood het laatste woord niet heeft. Dan moet je even goed onthouden wat hier staat in vers 4 van Johannes 11. De heerlijkheid van de Zoon van God. En straks in Johannes 13 is het de heerlijkheid van de Zoon des mensen. Dat is een verschil. Want als God, de Zoon van God, daarmee wordt benadrukt zijn goddelijke volmaaktheid, heeft hij de macht over de dood. En ik weet niet hoe het met jou is, met u is, maar als u gelooft in de Heer Jezus Christus, als jij gelooft in hem, dan ben je overgegaan van de dood in het leven. Dat is wat de geschiedenis van Lazarus illustreert. De heerlijkheid van de Zoon van God is niet alleen van ik breng jou bij het hart van God, Johannes 2, maar ik wil ook laten zien dat de dood waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden in het nieuws, het laatste woord niet heeft. Ik heb macht over de dood. Ik ben God zelf. De Zoon van God. De heerlijkheid van die mens was dat hij God was, in het vlees gekomen en dat hij de dood overwonnen heeft. Ik heb nog wel eens een gesprek met iemand en die is nu bijna 80 en die twijfelt nog steeds waar hij straks is als hij komt te overlijden. Maar hier, Johannes 11, vers 4 en ook in Johannes 5, vers 24 bijvoorbeeld. Daar zegt de Heer Jezus in Johannes 8, vers 52. Wie mijn woord hoort en bewaart, zal de dood in eeuwigheid niet zien. Dat zegt hij daar. Hij heeft de macht over de dood, broeders en zusters. Wat doet dat met jouw hart? Wat voor gevolg heeft dat voor jouw gevoel naar hem toe? Aanbidding, dank, lof, bewondering. Of niet? De Heer Jezus, Johannes 12. De macht over de dood, vol van genade en waarheid. Daar ga ik nog wel iets meer over zeggen. Maar in Johannes 12 is het een hele bijzondere heerlijkheid. Namelijk, dat zou je niet zo snel zien in het, als je het zo leest. Maar er waren enkele Grieken, zei ik al. Die hoorden niet bij het uitverkoren volk van God. Hij kwam tot Israël. Maar Johannes 1 vers 12 zegt al, allen die hem hebben aangenomen, allen, maakt niet uit wat voor nationaliteit je hebt, hebben de macht gekregen kinderen van God te worden. En die Grieken die willen hem ook wel zien. Maar de Heer Jezus zegt dan gelijk, in vers 23, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden straks. Aan het eind, dan komt hij terug en dan zal hij een heerlijkheid ontvangen als koning over alle macht, over alle vlees. Ik heb het gelezen, Johannes 17, vers 2. Hier staat Zoon des Mensen, zie, niet Zoon van God, Zoon des Mensen. Want God stelt een mens aan over alle vlees. Dat is zijn heerlijkheid als koning. Als, zoals het zo prachtig staat in Jesaja 33, vers 17. Hè, uw ogen zullen de schoonheid van de koning aanschouwen. Dat is een profetie voor Israël, maar het geldt ook voor jou. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Johannes 17. En een van die aspecten van de heerlijkheid is zijn majesteit, zoals Johannes en Petrus en Jacobus dat al hadden aanschouwd. En hij zegt ook in vers 32 van het hoofdstuk, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen naar mij trekken, allemaal. Jood, heiden, Spakenburger, Bunschotenaar, Harderwijker. Je bent getrokken tot de Heer Jezus, tot zijn heerlijkheid. En straks komt er een moment waarin hij de aarde zal vervullen met zijn heerlijkheid. Dat staat in Psalm 72, dat zal ik even voorlezen, vers 19. En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervullen de ganse aarde. Dat gaat over de Heer Jezus. Zijn heerlijkheid vervult straks de hele aarde. En ook de hemel trouwens. Amen, ja, amen. Waarom is dat zo belangrijk om dat te zien? Nou, misschien heb je het nieuws gevolgd. Poetin, Kim Jong-un en raketten en Trump er nog een beetje bij. Ze doen maar wat. En misschien word je daar een beetje beangst voor. Dat je denkt, nou, hoe zal het aflopen? Maar de heerlijkheid van Christus straks als koning over alles maakt dat je daarin kan rusten. Zeg van, maar hij heeft alle macht. Hij zal straks heersen. Zijn heerlijkheid zal straks de hele aarde vervullen. Niet die van Trump, gelukkig niet. Ook niet van Poetin, ook niet van mij. Maar van hem. U heeft mij macht gegeven over alle vlees. Johannes 17, vers 2. Ook over jou. Heb je nu al gebogen voor de Heer Jezus of niet? Heb je nu al gezegd, u bent mijn Heer? U verdient alle macht, want u bent God zelf. U heeft mij geschapen. Dat is een van de heerlijkheden van de Heer Jezus als schepper. Colossenzen 1 vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij, door hem en zijn alle dingen geschapen. Heb je al gebogen voor hem of niet? Of zit je hier uit gewoonte? Zegt de heerlijkheid van de Heer Jezus jou nog wat? Is hij echt iemand die je hart kan vervullen? En dan komen we bij Johannes 13, het meest bijzondere onderwerp van allemaal. Want daar staat iets ben er nu een paar weken mee bezig. Wat mij heel bijzonder bemoedigt. Ik hoop jullie ook. De Heer Jezus heeft een heerlijkheid als mens. Hij heeft daar in God getoond, in zijn goedheid. Naar mensen toe, naar zieken toe. Naar mensen die in zonde lagen. Hij heeft een heerlijkheid straks als koning over alles. Maar hier staat in vers 31. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Wat is dat nu? Daarin plaatst de Heer Jezus zich al achter dat kruis. De discipelen waren in de bovenzaal met z'n 12. Eén ervan was een duivel. Eén ervan was een verrader. In de bovenzaal, het meest intieme. Wat er in de Bijbel staat, de meest intieme plek. Maar als hij naar buiten gaat, als het kwaad verwijderd is, dan kan de Heer Jezus iets gaan zeggen tegen zijn discipelen. Waar ruimte dan voor is. Als het kwaad er is, is er geen ruimte om de volle heerlijkheid van de Heer Jezus te aanschouwen. Dat geldt voor ons leven ook. Als er nog dingen zijn van de wereld, van de duivel in mijn leven, kan ik de heerlijkheid van de Heer Jezus niet ontvangen. Ik moet ruimte daarvoor maken. En dan zegt hij, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Dat heeft niets te maken met mij of met jou, of met jouw probleem of met jouw zonde, maar met zijn persoon. Want op het kruis kwam openbaar wat er inwendig aan gehoorzaamheid aan God was in hem. Het was volmaakt. En daarom is hij verheerlijkt. Op het kruis kwam naar buiten wat hij aan gehoorzaamheid in zijn leven aan God had getoond. Ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. Johannes 8. Johannes 4. Het is mijn voedsel om de wil van God te doen. Johannes 5 vers 30. Ik doe altijd de wil van hem die mij gezonden heeft. Maar op het kruis werd het zichtbaar, ten diepste. Dat is onze Heer. Volmaakte gehoorzaamheid. Elke gedachte, elk woord, elke stap was gehoorzaamheid aan God. Lazarus is ziek. Lazarus is ziek. Je moet daarheen. Nee, ik wacht nog 2 dagen. Waarom? Het is de wil van mijn vader. In Samaria, er is maar 1 ziel die daar in nood zat. Ik moet door Samaria gaan. Die wil van God. Ja, maar er liggen een heleboel kreupelen daar bij die Bethesda-vijver. Een hele menigte van kreupelen. Trouwens op de Sabbat. De Joodse feestdag bracht niets dan ziekte voort. U kunt ze toch allemaal genezen, Heer? Waarom maar 1? Het is de wil van mijn vader, die ene. Dat is een mysterie. In alles gehoorzaam. En op het kruis kwam het naar buiten. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zou ik niet de beker drinken die u mij te drinken hebt gegeven? Zijn heiligheid, zijn angst om gemaakt te worden tot zonde op dat kruis, dat heeft hem doen bloeden. Zijn zweet werd als bloed. Waarom? Hij is zo heilig van natuur. Dat vooruitzicht dat hij tot zonde gemaakt werd. Broeders en zusters, dat maakt hem beangst. Dodelijk beangst. Kunnen wij ons niet voorstellen. Zo volmaakt is de Zoon van God. Daarom zegt hij, nu is de Zoon des mensen verheerlijk. Maar er staat achter, en God is in hem verheerlijk. Dat gaat nog wat verder. Niet alleen was hij een volmaakt mens, maar hij is de enige mens in wie God verheerlijkt is. Wij allemaal hebben God oneer aangedaan. Er is niemand die goed doet, zelfs niet 1, zegt Romeinen 3. Wij doen van nature onze eigen wil. Eergisteren was ik in de stad, in Harderwijk. En daar was er zo'n meisje van 1 jaar of 3, die luisterde niet echt naar haar moeder. En die kreeg daar een beetje straf voor. En die begon toch partijen stennis te maken daar, jongen. Onvoorstelbaar. Wat een eigen wil zit erin, hè? En zo zijn wij. Maar hij was volmaakt. Hij heeft God verheerlijkt. God is in hem verheerlijkt. Niet alleen omdat zijn gehoorzaamheid aan God God verheerlijkte, maar omdat hij ook de eisen van Gods natuur tegemoet kwam. En God eiste een offer voor de zonde en hij deed het. Gods volmaakte liefde werd getoond op het kruis voor verloren mensen. Hij deed het. Gods majesteit en goedheid werden op het kruis zichtbaar gemaakt door de Heer Jezus. Hij deed het. Niet ik, hij deed het. En dan staat erachter, als God in hem verheerlijkt is, dus na dat kruis zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. Dat is de hemelvaart. God heeft een antwoord gegeven op dat kruis. God zag hem, 3 keer in de Bijbel staat er, dat de hemel openging en dat God zei, in hem vind ik mijn welbehagen. Markus 1, Matthäus 3 en die derde weet ik niet uit mijn hoofd. 2 Peter staat er trouwens ook, hoofdstuk 1. In hem vind ik mijn welbehagen. Hoor naar hem. En God zag dat werk op het kruis en werd volkomen bevredigd naar zijn natuur. Het was een welriekende reuk, zegt Efeze 5. En hij heeft hem toen in zichzelf verheerlijkt. Hij heeft hem op de hoogste plaats gezet, namelijk aan zijn rechterhand. Dat is de verheerlijking. En dan zegt Hebreeën 2, hè, met eer en heerlijkheid gekroond. 2 keer, vers 5 en vers 9, de Heer Jezus Christus. Heb jij ook zo'n verlangen om zijn heerlijkheid te zien? Heeft u dat in uw hart? Dat u met hem bezig wilt zijn? Gisteren hadden we een les over Malachi, gistermorgen. En God zegt daar tegen het volk, jullie brengen mij minderwaardige offers. En het volk zegt, hoezo? Geen idee. Jullie brengen mij een blind dier, een kreupeldier. En soms is dat in ons leven ook zo. Dat we niet de volmaaktheden van de Heer Jezus als aanbidding naar hem terugbrengen, maar dat we het met God gaan hebben over onszelf. En dat dat dan aanbidding is. Je mag met hem over alles spreken hoor. Maar als je een offer brengt, als je iets brengt van dank en lof, dan moet het iets van de Heer Jezus zijn. God heeft hem in zichzelf verheerlijkt en hij zal hem ook meteen verheerlijken. Dat is de opstanding, meteen uit de doden na 3 dagen. Hij kon hem niet in de dood laten, deze volmaakte mens. Op de hoogste plaats gesteld. En dan tenslotte Johannes 17. We gaan nog verder. We hebben dus de heerlijkheid van de Heer Jezus in zijn leven. Hij toonde de genade van de Vader aan allerlei mensen. In genade en waarheid. Niet alleen de liefde, maar ook de waarheid. Allebei in evenwicht, volmaakt in evenwicht. Hij voorzegde zijn heerlijkheid straks over alle vlees. Hij toonde zijn heerlijkheid op het kruis. Zijn volmaakte gehoorzaamheid, zijn tegemoetkoming aan de natuur van God. Maar dan in Johannes 17. Ja, daar staat in vers 4. Ik heb u verheerlijkt, dat is de Vader. Wat betekent dat? Nou, in Johannes 13 gaat het over de drie-ene God. God is in hem verheerlijkt. Gods heiligheid en Gods liefde werden openbaar. Maar hier is het de Vader. Is dat een verschil? Ja, dat is iets verschil. Want wat wil de Vader? De Vader wil dat jij in gemeenschap komt met hem, zoals de Zoon van eeuwigheid met hem in gemeenschap was. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb laten zien, Vader, wat uw hart is. Vers 6, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Zie. Ik heb uw naam geopenbaard. En dan let op, vers 2 van Johannes 17. Lees het mee alsjeblieft. Het tweede deel, opdat hij eeuwig leven geeft. De Zoon heeft de Vader verheerlijkt, hoe dan? Door eeuwig leven te geven aan ieder die gelooft. Wat is eeuwig leven? Dat is dat je omgang hebt met de Vader. Dus Johannes 13, Gods heiligheid en Gods liefde naar de mensen. Maar Johannes 17 is, er is een Vader die jou heel persoonlijk voor de grondlegging van de wereld heeft uitgekozen. Heeft voorbestemd om met zichzelf in relatie te komen. En dat is het meest bijzondere van het christendom, broeders en zusters. Dat de Vader, die in het hele Oude Testament nog niet bekend was, maar geopenbaard is door de Zoon, dat die Vader zegt tegen jou, tegen mij, maar ik wil met jou omgaan. Ik wil met jou een relatie hebben. Vers 3 is, Johannes 17, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Zie? De Vader heeft jou op een volmaakte plek plaatsgezet. Met Christus in de hemelse gewesten. De Vader heeft jou gezegend met alle geestelijke zegeningen. Waarom? Omdat hij wil wonen bij jou. Omdat hij om wil gaan met jou. Hij wil zijn Zoon in jou terugzien. Dat is Johannes 17. Dat is de heerlijkheid van de Zoon. Ken je dat of niet? Kan je zeggen, ja, ik geniet daarvan. Het is niet elke dag even sterk. De vorige keer dat ik hier was, toen zat ik er niet zo'n hele fijne tijd. Daar merk je natuurlijk niks van. Maar het gaat bij mij ook op en neer. Dat geloof is niet elke dag, halleluja, en ik ervaar het allemaal. Maar het is wel het weten. Kent u dat? Ken jij dat? Dat de Vader zelf je lief heeft, Johannes 16. Dat de Vader hier zegt, Johannes 17, let maar op, in vers 6, dat gaat dan over de discipelen, maar je mag het ook op jezelf toepassen hoor. De mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, ze waren van u. Ze waren van u. Nu hebben ze mij gegeven. Ze waren van de Vader. Voordat er een wereld was, was je van de Vader. De Vader had zijn stempel, zijn zegel al op jou gezet. Ga me niet vragen hoe dat precies zit met uitverkiezing en vrije wil. Ingewikkeld. Maar je mag er even nu vanmorgen van genieten. Alleen om bij de Vader te komen, om echt in omgang met die Vader te komen, moest je verlost worden. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Daarom zegt hij in vers 1, het uur is gekomen, verheerlijkt uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Verheerlijk uw Zoon. Zie je het verschil? De Zoon des mensen heeft een heerlijkheid, namelijk als koning over alles en als mens die God verheerlijkt heeft, maar de eeuwige Zoon heeft ook een heerlijkheid. Welke heerlijkheid is dat? Vers 5, verheerlijk mijn Vader bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. De Zoon, God, hij was bij God, maar hij was van eeuwigheid bij God. Hij had daar een goddelijke heerlijkheid. En die heerlijkheid, hij heeft zich vernederd, er was niets van te zien toen hij op aarde was. Af en toe dan zei hij, wees stil. En de golven en de stormen die zwegen. Nou, er was iets zichtbaar van zijn goddelijkheid. Hij wekte Lazarus uit de dood. Het was iets zichtbaar van zijn goddelijkheid. Maar nu, naar de hemel teruggegaan, heeft hij de heerlijkheid als mens ontvangen die hij als eeuwige God bezat bij de Vader. Bijzonder, hè? En nu mag ik zijn heerlijkheid aanschouwen. Zegt 2 Korinthe 3 vers 18. Nou mogen wij als gemeente bezig zijn met de Heer Jezus. In al deze aspecten. En er zijn er nog veel meer. Ik heb er maar een paar genoemd vanmorgen. Paulus noemt het de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ik weet niet hoe jouw leven ervoor staat. Hoe uw situatie is. Ik heb net iets gezegd over mezelf de vorige keer. Ik heb nog wel soms last van depressies. Sombere tijden. Daar kan ik ook niks aan doen, dat gaat ook vanzelf weer weg. Maar in die situatie waarin je zit. Kun je dan echt zeggen, ik heb volkomen rust en vrede in hem, want deze volmaakte persoon die in alles heeft getoond dat hij volmaakt is, is mijn hoge priester. Hij is mijn Heer. Hij is mijn heiland. Ik mag volkomen rust en vrede vinden in hem. Ik mag groeien in hem. Ik mag met de Vader in omgang leven. Onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon. En ook in moeilijke tijden mag dat je rots zijn. En Satan is er echt op uit om ons af te leiden van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Ik heb een citaat hier van een broeder, een leraar van Gods woord. Hij zegt, onze rust bestaat hierin dat onze harten blijven bij hem, die ons al die goedheid van God openbaart. Laat God ons geven altijd meer te bestuderen wat de Heer Jezus is geweest en dat onze harten gevoed worden met zijn kostbare persoon. En dat is ook mijn doel van morgen hier in de Renningsark. Dat jullie weer bemoedigd en vertroost worden in je situatie. Dat je mag zeggen, oké, ik ga echt weer opnieuw met zijn persoon bezig de komende week. En God verlangt naar zulke mensen die hem aanbidden in geest en waarheid. Die zeggen, Vader, ik snap het misschien niet allemaal. Het is best veel, het is best moeilijk, maar wat een heerlijkheid heeft uw Zoon. Geprezen zij uw naam, Vader, voor de Heer Jezus. En ik hoop dat het voor jou en voor u een bemoediging mag zijn deze morgen. Om bezig te zijn met de volmaakte mens. En de hemelvaart betekent dat hij daar nu boven is. Dat hij ons doel is. Onze vreugde. Onze bron. En dat God met die hemelvaart heeft gezegd, alles wat hier beneden is, is onder het oordeel. Met uitzondering van de gemeente. Want zij is gebracht tot de heerlijkheid van deze persoon. Zij heeft dezelfde positie voor mijn aangezicht als deze geliefde mens. Is dat niet mooi? Zullen we dan niet nog meer bezig zijn met hem? En nog meer God aanbidden voor zijn onuitsprekelijke gaven? En dit moet ook de verandering in ons leven brengen. Dat we als we hem aanschouwen, dat we echt het verlangen krijgen. Maar zo wil ik ook zijn. Ik wil ook genade en waarheid aan mensen brengen. Ik wil ook Gods hart laten zien. Ik wil ook de goedheid van de Vader tonen in mijn karakter. Hoe zwak ook, maar ik wil het wel. En daarvoor hebben wij maar één ding nodig. En dat is de heerlijkheid van de Heer Jezus zien. Met elkaar. Elkaar bemoedigen, elkaar aansporen, elkaar helpen om steeds meer met hem bezig te zijn. En wil ik graag afsluiten met een tekst uit Openbaring 1, vers 5b en 6. En het gaat ook weer over de heerlijkheid van de Heer Jezus. De hele Bijbel, broeders en zusters, gaat over hem. Echt serieus. Was ons gisteren weer met Malachi. We dachten, tjongejonge, God heeft voortdurend zijn Zoon op zijn hart. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Ik zou jullie graag de gelegenheid willen geven door de Heilige Geest om de Vader te danken en te prijzen en te loven. Om dat wat er op je hart is te uiten in duidelijke woorden. En dan sluit ik dat graag af.